Hoofdstuk 4. Als, had Richard gezegd, als God die drie problemen nu eens zou oplossen, dan zou het geloof bloeien als de lente, of niet soms. In hetzelfde jaar dat ik met Richard sprak, in dat Mexicaanse restaurant, maakte ik ook een studie van de boeken Exodus en Numeri. En hoewel Richard's vragen nog nagalmden in mijn hoofd, duurde het even voordat ik de parallel in de gaten had. Maar toen zag ik het ineens in al zijn helderheid. Exodus beschreef precies die wereld waar Richard zo om verlegen zat. Een God die zich bijna dagelijks merkbaar met de menselijke geschiedenis bemoeide. Voor iedereen zichtbaar, voor iedereen hoorbaar. Het verschil tussen toen en nu zette mij aan het denken over de manier waarop God de wereld bestuurt. Ik stelde opnieuw die drie vragen. Als God inderdaad de macht heeft om eerlijk, hoorbaar en zichtbaar te handelen, waarom grijpt hij dan ook vandaag de dag niet in? Misschien hebben we in de geschiedenis van de Israëlieten in de woestijn een aanknopingspunt. Vraag: is God oneerlijk? Waarom straft hij niet consequent het kwaad en beloont het goede? Waarom gebeuren er vreselijke dingen bij goede en kwade mensen, zonder dat daaraan een herkenbaar patroon te ontdekken is? Stellen we ons een wereld voor waarin elke zonde direct gepaard ging met een licht gevoel van pijn en elke goede daad met een bepaald genot? Stellen we ons een wereld voor waarin elke verkeerde leer de bliksem doet inslaan, terwijl het voor de rechtzinnige altijd mooi weer zou zijn? Het Oude Testament lijkt soms een heel eind in die richting op te gaan. Denken we maar aan Gods verbond met de Israëlieten. In de woestijn Sinaï besloot God zijn volk met strikte wettelijke eerlijkheid te belonen en te straffen. Hij ondertekende zelfs de garantie en hij maakte die afhankelijk van één voorwaarde. De Israëlieten moesten de door hem vastgestelde wetten in acht nemen. Vervolgens liet hij Mozes de voorwaarden voor die garantie samenvatten. Namelijk, de resultaten van gehoorzaamheid. Betekent welvarende steden en landerijen. Geen onvruchtbaarheid bij mensen of vee. Goede oogsten, betrouwbare weersomstandigheden. Gegarandeerde militaire overwinningen. Geen ziekte. De resultaten van ongehoorzaamheid. Betekent geweld, armoede en misdaad overal. Onvruchtbaarheid onder mensen en vee. Mislukte oogsten, sprinkhanen en ongedierte, hitte, droogte en meeldauw. Overheersing door andere volkeren. Koorts, ziekte, blindheid en krankzinnigheid. Als ze gehoorzaam waren, zei Mozes, zou God hen boven alle volkeren van de aarde stellen. Het kwam erop neer dat de Israëlieten dan eigenlijk elke vorm van menselijke ellende en teleurstelling bespaard zou blijven. Aan de andere kant, als ze ongehoorzaam zouden zijn, zouden ze een ontzetting worden. Een spreekwoord en spotrede onder alle volken, naar wier land de Heere u wegvoert. De Heere zal u en de koning, die gij over u hebt aangesteld, naar een volk voeren dat gij niet kent, gij nog uw vaderen. Aldaar zult gij andere goden dienen, omdat gij de Heere, uw God, niet met vreugde en blijdschap gediend hebt vanwege al uw overvloed. Ze zouden voortdurend in levensgevaar verkeren en heidense goden dienen. Ik lees verder in het boek Jozua en Richteren, om te kijken hoe het afloopt met dit verbond, gebaseerd op eerlijke beloning en straf. Binnen 50 jaar heerst er in Israël een noodtoestand van totale anarchie. En de rest van het Oude Testament gaat voor een groot gedeelte over de droevige geschiedenis van de voorspelde vloeken. Niet zegeningen die uitkwamen. Jaren later, toen de schrijvers van het Nieuwe Testament op die geschiedenis terugkeken, was dat verbond niet het grote voorbeeld dat ze hun lezers voorhielden. Nee, dat verbond diende veel eer als een les, om aan te tonen dat mensen niet in staat zouden zijn om zich aan de voorwaarden van een contract met God te houden. Voor hen was het duidelijk dat er een nieuw verbond, testament, nodig was, gebaseerd op vergeving en genade. En precies daarom hebben we het Nieuwe Testament. Vraag: zwijgt God? En als hij het zo belangrijk vindt dat we zijn wil doen, waarom openbaart hij zijn wil dan niet wat duidelijker? Er zijn vandaag de dag allerlei mensen die beweren dat ze Gods woorden horen. Sommigen zijn krankzinnig, zoals die wilde man die in opdracht van God de Pietà van Michelangelo met een hamer te lijf ging. Of die moordenaar die beweerde een opdracht van God te hebben om de president dood te schieten. Anderen zitten in alle oprechtheid op een dwaalspoor. Zoals de 6 vreemdelingen die tegen Joni Eriksson zeiden dat ze opdracht van God hadden om met haar te trouwen. Weer anderen menen de oorspronkelijke traditie van apostelen en profeten te moeten verzetten, door het woord van God aan de zijnde door te geven. We lijken dus wel in een soort luchtledige te hangen, onzeker of datgene wat we gehoord hebben inderdaad Gods woord is. Waarom maakt God de dingen niet veel eenvoudiger door ons duidelijk te vertellen wat we moeten doen? Wel nu, zo'n tijd is er geweest, ontdekte ik, namelijk tijdens de reis van de Israëlieten door de woestijn Sinaï. Moeten we onze tenten opbreken of blijven we hier vandaag nog? Voor het antwoord hoefde een Israëliet alleen maar naar de wolk boven de tabernakel te kijken. Als de wolk bleef, konden de Israëlieten ook blijven. Ging de wolk verder, dan gingen zij ook verder. Je kon gemakkelijk Gods wil ontdekken, een etmaal lang. 'S Nachts gloeide de wolk als een vuurkolom. God stelde andere manieren in, zoals het werpen van het lot en de Urim en de Tumim, om zijn wil kenbaar te maken. Bij de meeste zaken lagen al vast. God had zijn wil aan de Israëlieten tot uiting gebracht in 613 wetten voor elk terrein van het leven, van moord tot de bereiding van een bokje in de moedermelk. Over duidelijke leiding geen klagen in die tijd. Maar betekende een duidelijk woord van God ook vanzelfsprekend meer gehoorzaamheid? Klaarblijkelijk niet. Ga het gevecht met de Amorieten aan, niet aan, zei God, want ik zal niet met jullie zijn. De vijanden zullen je verslaan. En prompt leverden de Israëlieten toch slag met de Amorieten en werden verslagen door hun vijanden. Ze marcheerden verder als ze pas op de plaats moesten maken en ze vluchtten angstig weg als ze oorlog moesten voeren. Ze voerden oorlog als ze vrede moesten uitroepen en riepen de vrede uit als er gevochten moest worden. Het leek wel of het hun hobby was om manieren te vinden om die 613 wetten te overtreden. Duidelijke leiding was voor hen een even groot struikelblok als gebrek aan leiding voor ons. Ik merkte ook een veelzeggend verschijnsel op in het Oude Testament. De duidelijkheid van Gods wil deed hun geloof juist vervagen. Waarom zou je God zoeken als hij zich al zo duidelijk geopenbaard heeft? Waarom handelen in geloof als God het resultaat al gegarandeerd heeft? Waarom worstelen met het dilemma van verschillende keuzemogelijkheden als God dat dilemma al had opgelost? Kortom, waarom zouden de Israëlieten zich als volwassenen gedragen als ze zich ook als kinderen konden gedragen? En dat deden ze dan ook, mopperen over het gebrek aan water of voedsel. Nadat ik de geschiedenis van de Israëlieten had bestudeerd, wist ik het nog niet zo zeker hoe positief klare leiding is. Natuurlijk heeft het zo zijn nut. Zo kom je bijvoorbeeld als groep pas bevrijde slaven door een woestijn. Maar voor geestelijke groei blijkt het niet zo goed te zijn. Eigenlijk hoefden de Israëlieten nauwelijks nog te geloven. Met de komst van duidelijke leiding verdween de vrijheid. En iedere keus werd meer een zaak van gehoorzaamheid dan van geloof. Het ging zelfs zo slecht dat God na 40 jaar met een hele nieuwe generatie opnieuw moest beginnen. Vraag: verbergt God zich? Waarom laat hij zich zo nu en dan niet eens zien en snoert de sceptici voor eens en voor altijd de mond? Wat die Russische ruimtevaarder wilde toen hij God zocht in de duistere leegte buiten de vensters van zijn ruimteschip, wat mijn vriend Richard wilde toen hij daarom 2 uur 's nachts bad, dat is de honger van deze eeuw. Tenminste, voor hen die werkelijke honger hebben. Bewijs willen we, een persoonlijke verschijning, zodat de God van wie we gehoord hebben, de God wordt die we zien. Waar wij naar hunkeren is al eens gebeurd. God verscheen hoogstpersoonlijk en sprak met een man van aangezicht tot aangezicht, zoals niemand spreekt met een vriend. Ze hadden een ontmoeting, God en Mozes, in een tent, net buiten het kamp. Het was geen geheime bijeenkomst. Steeds als Mozes naar de tabernakel liep om met God te spreken, keken alle Israëlieten toe. De wolkolom, de zichtbare tegenwoordigheid van God, blokkeerde de ingang van de tent. Niemand, behalve Mozes, wist wat zich daarbinnen afspeelde en niemand wilde het ook weten. De Israëlieten hadden hun les geleerd en bleven liever op een afstand. Vertel jij het ons maar, dan zullen wij wel luisteren, zeiden ze tegen Mozes. Maar laat God alsjeblieft niet met ons spreken, anders sterven we. Na elke ontmoeting straalde Mozes aangezicht en het volk moest zijn gezicht afwenden, totdat Mozes zijn gezicht bedekt had. Er waren weinig of geen atheïsten in die tijd. Er werden geen toneelstukken geschreven over een God die maar uitblijft. De Israëlieten hoefden maar naar de tent der samenkomst te kijken of naar de wolken en de storm om de berg Sinaï. En de scepticus die het helemaal zeker wilde weten, kon de berg altijd nog aanraken en dan was de twijfel weg. Maar de scepticus ook. Maar wat er in die dagen gebeurde was bijna ongelooflijk. Terwijl Mozes de heilige berg beklom met alle tekenen van Gods aanwezigheid, werden diezelfde mensen die de 10 plagen van Egypte hadden meegemaakt, die de Rode Zee over het droge doorgetrokken waren, die het water uit de rots gedronken hadden, die op dat moment het wonder van het manna in hun magen verteerden, diezelfde mensen werden ongeduldig, opstandig en jaloers en vergaten blijkbaar wie God was. Tegen de tijd dat Mozes weer van de berg afdaalde, dansten ze als heidenen om het gouden kalf. Mozes speelde geen verstoppertje met de Israëlieten. Ze hadden de bewijzen van Gods aanwezigheid zo duidelijk als je maar wensen kon. Maar wie schetst onze verbazing? Ik kon het in elk geval nauwelijks geloven toen ik het las. Die duidelijkheid verscheen het omgekeerde te bewerken van wat je verwacht zou hebben. De Israëlieten reageerden niet met aanbidding en liefde, maar met angst en openlijke rebellie. Gods zichtbare aanwezigheid bracht geen duurzaam geloof teweeg. Ik had Richard's klachten over God tot 3 vragen teruggebracht. Maar uit Exodus en Numeri leerde ik dat snelle oplossingen voor die 3 vragen waarschijnlijk geen oplossing zouden zijn voor het probleem van de teleurstelling in God dat daaraan ten grondslag ligt. Hoewel de Israëlieten in het volle licht van Gods leiding en aanwezigheid verkeerden, waren ze zo onbetrouwbaar als ze maar konden zijn. Tot 10 keer toe kwamen ze tegen God in opstand. Zelfs nog bij de grens van het beloofde land, terwijl alle overvloed vlak voor hen lag, verlangden ze nog naar die goede oude tijd van hun slavernij in Egypte. Dit droevige resultaat maakt het misschien wat begrijpelijker waarom God vandaag de dag niet directer ingrijpt. Er zijn christenen die verlangen naar een wereld vol wonderen en spectaculaire tekenen van Gods aanwezigheid. In preken over de doortocht door de Rode Zee en over de 10 plagen en de dagelijkse manna in de woestijn bespeur ik vaak een verlangen naar soortgelijke manifestaties van Gods kracht in onze tijd. Maar die keurig uitgestippelde reis van de Israëlieten geeft te denken. Zou een veelheid van wonderen het geloof voeden? Kennelijk niet het soort geloof waar God om vraagt. De Israëlieten zijn er het duidelijke bewijs van. Tekenen doen ons alleen maar vragen naar nog meer tekenen, niet naar God. Ik geef toe, de Israëlieten waren een primitief volk dat zich net aan de slavernij ontworsteld had. Maar in de Bijbelse verhalen kunnen wij ons toch ook onbehagelijk goed herkennen. Mijn studie over de Israëlieten resulteerde in verbazing en verwarring. Verbazing omdat ik zag hoe weinig het uitmaakte in het leven van mensen als die 3 hoofdredenen voor teleurstelling in God. oneerlijkheid, stilte en verborgenheid er niet meer waren. Verwarring vanwege de vragen die rezen over Gods handelen op aarde. Is hij veranderd? Heeft hij zich teruggetrokken? Doet hij niet meer mee? Die eerste keer in mijn huiskamer toen Richard mij zijn verhaal vertelde, had hij een keer plotseling opgekeken en kwaad gezegd: God heeft er verdraaid geen idee van wat hij met deze wereld aan het uitspoken is. Wat is eigenlijk de bedoeling van dit experiment mens? Wat wil hij van ons? En wat kunnen we van hem verwachten? Citaat van Frederik Buchner. Hoe zou God, zonder mij op een of andere wijze te vernietigen, zichzelf op zo'n manier kunnen openbaren dat er geen ruimte voor twijfel over zou zijn? Als er geen ruimte voor twijfel zou zijn, zou er geen ruimte voor mij zijn. Einde citaat. Einde hoofdstuk 4.